Welkom, dan gaan we beginnen aan deze vijfde avond. We hebben een heel gedeelte al gehad, één hoofdstuk en een klein stukje van hoofdstuk 2. En we lezen vanavond uit Openbaring 2, vers 8. En niet tot en met 17, dat staat erboven, maar dat is tot en met 11, dus... Dat moet je even veranderen. Maar soms dan begin ik aan een samenvatting en denk ik, oei, wordt een beetje te veel, dus ik kort het in. Maar dan vergeet ik die kop te veranderen. Dus we lezen vanaf Openbaring 2. Het zijn maar 4 versen vanavond, mensen. En toch kunnen we daar de hele avond bezig zijn. Daar gaan we dan. Openbaring 2 vers 8. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste. Die dood geweest is en weer levend geworden. Ik weet uw verdrukking en uw armoede, maar u bent rijk en de laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar een synagoge van de Satan. Vreest niets van wat u zult lijden. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u op de proef gesteld wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal geenszins van de tweede dood schade lijden. Tot zover. Ja, om het boek Openbaring te begrijpen, moeten we eerst een slaaf van de Heer Jezus zijn. Een dienstknecht, beter vertaald. Iemand die hem lief heeft, die bereid is hem te dienen, ook al zijn we niet volmaakt daarin, ook al struikelen we wel eens. We hoeven geen geestelijke toppers te zijn om het boek te begrijpen, maar de voorwaarde is dat je hem als je Heer kent en niet als een historisch persoon of een interessant iemand, maar echt een Heer, de Heer Jezus, een relatie met hem hebt. En het boek Openbaring begrijp je dan al wat beter. Want het gaat in dit boek niet om allerlei scenario's. Die zijn er natuurlijk wel. Maar het gaat in dit boek om de openbaring van hemzelf. En het is ten diepste ook de bedoeling dat voordat hij in deze wereld zichtbaar gaat worden, openlijk, want hij komt straks met de wolken. Voordat het zover is, wil de Heere God graag dat hij openbaar wordt in jouw lichaam, in jouw leven. Openbaring van Jezus Christus betekent de plaats waar jij woont, waar jij gesteld bent. Want dat is ook niet allemaal toevallig, dat jij woont waar je woont en doet wat je doet. Dat is de voorzienigheid van God, hè, zo zeggen we dat dan. Maar dat is omdat hij wil dat je daar, op die plek, op die plaats, iets van hem laat zien, van de Heer Jezus. U bent het licht van de wereld, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Dus het boek Openbaring is ja, een beschrijving van wat er moet gebeuren. Het staat vast in Gods boeken dat deze dingen die hier staan beschreven moeten gebeuren. En we leven nu in een tijd waarin de contouren eigenlijk al steeds zichtbaarder worden van wat er gaat gebeuren. Ik ben wel voorzichtig altijd, omdat ik om me heen zie dat velen zijn betoverd door de gebeurtenissen en alleen maar zich bezighouden met allerlei theorieën, eindtijdscenario's en complotdenken. En dan is de stap naar het je bezighouden met de aardse dingen heel snel gemaakt. Dus ik ben wel een beetje voorzichtig. Ik zeg niet, dit is de tijd van het einde, want dat is in feite al 2000 jaar aan de gang, hè? Alleen, we zien wel hele interessante ontwikkelingen. Toch? Ja. En dat is dat het Romeinse Rijk, gaan we vanavond ook nog even over nadenken, weer herleeft. Het is weer opnieuw in aanzien geroepen. De Europese Unie met de verbinding met Australië en Amerika misschien erbij, het westerse wereld. En die gaan de bevolking helemaal in zijn of haar macht manoeuvreren. We hebben te maken met een controle die we nog nooit eerder gezien hebben. Wereldwijd, hè? Dat is interessant. Dat betekent namelijk dat de Heer Jezus heel spoedig staat te komen. Maar dat wisten we eigenlijk al 2000 jaar lang. Hij komt spoedig. Dat heeft hij namelijk al zelf gezegd. Dus enerzijds zeg ik, ja, wees waakzaam. Maar anderzijds ben ik een beetje voorzichtig door te zeggen, maar nu is het echt 100% dit en dit en dit. Nee, kan, zou kunnen, weten we niet. We zijn altijd bereid de Heer te verwachten dagelijks. In het boek Openbaring laat ons zien in grote lijnen wat er gaat gebeuren voor hij verschijnt met de wolken en voordat hij openbaar wordt in deze wereld. Alleen wij als gelovigen hebben een hele andere komst te verwachten. Dat weten jullie wel, hè? De komst van de Heer in de lucht. Dat is de opname, zoals we dat wel eens noemen, de wegrukking van de gelovigen. En die staat beschreven in 1 Thessalonicenzen 4. Dat is dus iets heel anders dan de verschijning. Want als de Heer Jezus verschijnt, openbaar wordt, dat kun je in Openbaring 19 lezen, dan verschijnen de legers die in de hemel zijn met hem. Dat zijn de gelovigen. De gelovigen zijn dus al bij hem ten tijde van het hele boek Openbaring vanaf hoofdstuk 4. Dus je kunt wel bang worden van alles wat er gebeurt, maar dat is helemaal niet nodig. Want punt 1, je bent niet van deze wereld, dus zal de toorn van God je niet treffen. En punt 2, zegt de Heer Jezus, vrees niet, want ik laat deze dingen gewoon toe, zodat jullie, gelovigen, nog meer naar mij toe worden getrokken. Dat is de hele coronacrisis eigenlijk. Het is natuurlijk een verzoeking van de Satan om ons van hem af te trekken, maar het is vanuit Gods kant gezien een beproeving om ons juist naar hem toe te trekken. En dat gebeurt vandaag ook heel veel. Dat vind ik juist zo fijn. Nou, voordat de profetische gebeurtenissen beginnen die over deze wereld komen. En het eerste wat er gebeuren gaat met het eerste zegel is dat er iemand op een wit paard kwam met een boog en hij ging overwinnend de hele aarde over. Dat is het eerste uiterlijke wat er gaat gebeuren. Dat is waarschijnlijk misschien eventueel wat er nu gebeurt. Zonder strijd en zonder oorlog en zonder bloedvergieten wordt de hele wereld overwonnen door een controlerende macht. Ik zeg niet dat het zo is. Het zou kunnen, hè? Voorzichtig. Voordat het allemaal gaat gebeuren, zegt de Heer Jezus tegen Johannes, ik ga dat getuigenis wat ik heb achtergelaten, het christelijk getuigenis, dat ga ik beoordelen aan de hand van mijn ogen als van een vuurvlam, hè? Hoofdstuk 1, vers 14. En ik ga eigenlijk in elk van die zeven gemeenten ga ik eigenlijk beproeven, wat is daar nou van mij terug te vinden in die zeven verschillende getuigenissen. Ja? Nou, ik heb daar even bovenaan je samenvatting 3 puntjes neergezet. Zie je dat? Hij schrijft dus aan 7 gemeenten. Dat zijn boodschappen voor de gemeente van toen. Maar het boek Openbaring is profetie. Dus het is niet alleen maar voor toen. Er zijn heel wat studies vandaag de dag over Openbaring die zeggen, ja, maar het gaat alleen over toen, of het is niet zo belangrijk dat het over de eindtijd gaat, want er zijn alleen maar misverstanden over. Het gaat erom wat het voor jou is. Nee, alle 3 de punten. Het is een boodschap voor de gemeente van die tijd, maar die zijn er niet meer. 2. Het is een profetisch plaatje van de hele geschiedenis van het christelijk getuigenis op aarde. Onvoorstelbaar. Dus de gemeente in Efeze is de geschiedenis van af de apostelen tot aan ongeveer 170 na Christus. Ja? En Smyrna is van 170 tot 313, toen Constantijn de Grote het christendom tot staatsgodsdienst verklaarde. Dan krijg je Pergamus. En zo gaan we helemaal door tot Laodicea, de kerk, de gemeente waar de Heer Jezus buiten de deur staat. En het is ten derde een boodschap voor de gelovigen van alle tijden. Want elk van die 7 typen, daarvan zijn sporen te vinden vandaag in de gemeenten, in de kerken. Dus we moeten goed horen wat de Geest tot ons wil zeggen, ja? Helder? Maar nou is het bijzondere, dat moet je even goed onthouden. Hoi. Ja, dankjewel. Deur mag dicht, ja. Het bijzondere is, let op, in Efeze, de eerste gemeente, kijk maar mee, hoofdstuk 2, vers 4, dat hebben we de vorige keer uitgebreid behandeld, weet je nog? Er staat, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dat is het begin van na de apostolische tijd. De apostelen waren van het podium verdwenen. En die periode, net daarna, hè, moet je even goed proberen te pakken dit. Toen heeft de gemeente al zijn eerste liefde voor de Heer Jezus verlaten. En dat is nooit meer teruggekomen. In al die 7 gemeenten blijft dat een beetje op de achtergrond hangen. Er waren wel individuele gelovigen, en er zijn er nog steeds, die eerste liefde hebben. Maar als getuigenis, als geheel, is dat er vandaag niet meer. Er is geen enkele gemeente op de hele wereld waar ze allemaal hun eerste liefde hebben bewaard. Dat is er gewoon niet meer. Het zijn wel de individuele mensen, maar niet meer dat getuigenis in een plaats. Ja? En als je eerst in het begin van dat getuigenis, dus de kerkgeschiedenis, als je dan je eerste liefde verlaat, dan eindig je met hij staat buiten de deur, snap je? Dat is het einde van die weg. Dat is ons eigen leven ook zo. Dus dan hebben we de vorige keer zo nagedacht over wat je doet in je leven. Is dat echt vanuit de eerste liefde tot Heer Jezus? Of is het vanuit een soort gewoonte? Of een soort, nou ja, het hoort nou eenmaal zo. Dat was de vorige keer. Ja? Dus heb je het helder of niet? Een beetje. Voordat de wereld geoordeeld wordt en Israël, het goddeloze Israël, gaat de Heer Jezus eerst zijn getuigenis op aarde. De talenten, weet je wat, hetzelfde als in Matteüs 25. Dan gaat hij beoordelen. En dus ook ons. Want wij zijn nu op deze aarde totdat hij komt. Totdat zijn oordelen openlijk komen en totdat wij weg zijn. Ja? Nou. In elke gemeente zijn ware gelovigen, de overwinnaars. Wie oren heeft, die hoorde wat de geest tot de gemeente zegt. De geest zegt het tot de gemeente, tot de hele gemeente. Maar er zijn maar een paar hoorders. En op het laatste, de laatste 3 brieven, of de laatste 4, daar wordt eerst gezegd, wie een oor heeft, die horen, en daarna wie overwint. En de eerste 3 is nog andersom. Want in de eerste 3 gemeenten, dus Efeze, Smyrna, Pergamum, daar spreekt hij nog tot de hele gemeente. Maar de laatste 4, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea, daar spreekt hij de enkeling aan. En de geschiedenis van de kerk vinden wij dus exact in die 7 brieven. Efeze, apostolische tijd, Smyrna, de kerk onder de vervolging van de Romeinse keizers. Pergamum, de kerk die een verbond aanging met de wereld onder Constantijn de Grote. Thyatira, het hele Rooms-Katholieke systeem wat opkwam en 1000 jaar duurde bijna in de middeleeuwen. Sardes, de opkomst van de protestantse kerken die uit Thyatira voortkomen, want die hebben zich allemaal daarvan afgescheiden, maar ze bleven in de kern judaïstisch. De gebouwen bleven, de gewaden bleven, de gewijde muziek bleef. Ja, het verschil tussen de leken en de geleerden bleef. En na Sardes krijg je Philadelphia, de periode die begon in 1825 ongeveer. Toen heel veel mensen uit die protestantse kerken trokken en zich weer rondom het woord samen gingen voegen. Maar dat werd helaas Laodicea. Niet lauw en ook niet heet. Sorry, niet koud en niet heet, maar lauw. En die geest van Laodicea zien we vandaag. En dat is een geest van, ja, de Heer Jezus wordt wel genoemd. Vaak wordt hij dan Jezus genoemd, hè. Maar het is niet echt meer vanuit de Heilige Geest gedreven. Het is meer een soort gevoel geworden. Dat is vandaag, Laodicea. Maar die 4 gemeenten, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea vinden we alle vier nog letterlijk in deze wereld. We vinden nog een Rooms-Katholiek systeem. We vinden nog een protestant systeem. We vinden nog een groep die zichzelf rondom het woord voegen. In plaats van dat ze zeggen de dominees en iedereen is gelijk. En je hebt nog een Laodicea systeem. Een groep waar Christus niet eens binnen is. Die heb je alle vier vandaag. Dat is zo treffend van deze brieven. Ja? Helder? Nou hebben we in onze eigen harten allemaal stukjes van Thyatira en van Sardes en van Philadelphia en van Laodicea. Dat ga ik zo wel even toelichten, want wij zijn mensen en het vlees, onze oude natuur, wil graag religieus zijn. Maar de Heer Jezus vraagt niet om religie, hij vraagt om relatie en om leven. Maar ik kan pas het leven van de Heer Jezus openbaar maken als ik alles van het vlees afleg. En daarvoor moet ik het kruis leren kennen. Het kruis van Christus. We hadden afgelopen week een avond bij ons thuis over 1 Korinthe. Er staat dat het kruis de wijsheid van de wereld tot dwaasheid heeft gemaakt. En alle oversten van deze wereld, was ook heel toepasselijk in deze tijd van allerlei maatregelen. Die hebben de wijsheid van God nooit begrepen. Staat daar in 1 Korinthe 2. Het kruis heeft afgerekend met de mens. En wij moeten leren dat wat in mijn hart, in mijn vlees nog van religie is, dat ik dat moet afleggen. Het gaat echt om Christus alleen. En als ik hem ken, als ik hem in mijzelf in hem verheug, gaat er iets veranderen in mij. En wat is nou de Satan aan het doen? De Satan, dat gaan we straks ook zien, die gaat eerst komen als een engel van het licht. En als dat niet lukt, komt hij als een brullende leeuw. Of andersom. Hij komt als een brullende leeuw als dat niet lukt. Dus hij komt in jouw leven binnen. Of als een brullende leeuw. Corona, gevaar! Pas op, ziek! Of als een engel van het licht. Met verschillende dwaalleren. Waardoor je ook weer van de Heer Jezus wordt afgetrokken. Snap je? Dus je kunt heel druk zijn met wat er nu allemaal gebeurt vandaag. En alleen maar praten over... ik zal het woord maar niet meer noemen, maar over wat er vandaag gebeurt. En de Bijbel erbij nemen en zeggen, ja, maar dit is het vijfde zegel en dit. Maar dan heb je toch weer je blik alleen maar op de aarde gericht. En dat is de bedoeling niet. De bedoeling is dat we onze blik richten op Christus. En niet bang zijn voor wat er om ons heen gebeurt. Want Paulus zegt in Handelingen 20, ik maak me om niks zorgen... En ik acht mijn leven niet als kostbaar voor mezelf. Maar we leven in een maatschappij waarin iedereen één grote afgod heeft. Dat is zijn eigen gezondheid, zijn eigen belangen. Want we willen met z'n allen vliegen, reizen, feesten. Als ik dat maar kan doen, weet je wel. Maar de Bijbel zegt, nee, jouw doel is dat je Christus verheerlijkt. En niet jezelf in het middelpunt stelt. Dat is het verschil. Hè? Ja, toch?
Ja, amen.
Amen. Dus zijn wij dan onder de indruk, worden wij dan bang gemaakt en worden wij helemaal gek gemaakt door de wereld? Nou, als dat gebeurt, dan heeft de Satan als die brullende leeuw al een ingang in je leven. Ja? Dat is niet de bedoeling.
Dan is je vlees ook niet dood.
Nee, is je vlees niet dood.
Ja. Maar is je dood, dan wordt het ook helemaal niet uit.
Nee, klopt. Maar dit is een hele grote stap, wat ik nu even zeg. Hè? Als Paulus zegt, ik acht mijn leven niet als kostbaar voor mezelf, terwijl de wereld zegt, maar mijn leven is heel kostbaar voor mezelf. Ja, dan moet je daar natuurlijk wel eventjes over nadenken en even dat slikken. Want joh, als wij sterven, zijn we bij de Heer. En bij de Heer zijn dus verreweg het beste. Je zegt, ja, maar ik heb nog een gezin, ik heb verantwoordelijkheden. Snap ik. Ik zeg ook niet dat je... En daaruit moet zien, maar ik zeg alleen maar van, laat je je bedrukken, laat je je bang maken, of zeg je, nee, mijn verantwoordelijkheid is dat ik mijn broeders en zusters opbouw in de allerheiligste dingen, namelijk het geloof, de Christus. En alles wat dat verstoort en belemmert, dat, en dan zeggen ze tegen mij, je bent de overheid ongehoorzaam. Nee, want ik gehoorzaam de Heere God meer dan mensen. Snap je?
Waar ligt onze toekomst?
Zeg?
Zeg ook, waar ligt onze toekomst?
Ja, maar je hebt dus vandaag een geweldige strijd, serieus, in de gemeente en de kerken waar ik kom, tussen deze twee totaal tegenovergestelde visies. De ene zeggen, ja, maar je moet de overheid gehoorzamen. Dus ogenblikkelijk, na afgelopen dinsdag, kreeg ik al berichten van, we gaan niet meer koffie drinken, we gaan niet meer dit, de kringen gaan niet meer door. En de andere groep zegt, ja, maar jongens, we gaan gewoon door. Snap je die strijd? Even los van wie er gelijk heeft, maar dit is zo'n geweldig probleem. En het trekt ons alleen maar af van Christus. Nou, dat was de inleiding. Ja, Matthijs.
Handelingen 20, vers 24.
Vers 8. Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Nou, Smyrna is dus de tweede gemeente van de zeven. Die engel, dat is de vertegenwoordiger, weet je nog? Degene die die brief in ontvangst nam, die dat moest doorgeven. Maar elke gemeente kreeg alle zeven brieven. Dus niet Smyrna kreeg niet alleen die van Smyrna, maar die kreeg ze alle zeven. En die vertegenwoordiger, die oudste, die voorganger, hoe je het ook wil noemen, die las dat hele verhaal voor aan de gemeente in Smyrna. Ook die andere zes, dat is ook typisch, hè? Nou, dat is één grote troost, deze vier versen. Smyrna betekent bitterheid. Ik heb het er even bij gezet. Het betekent myrtenboom of mirre. En mirre betekent dan weer bitterheid. En het heeft te maken met het feit dat deze gemeente staat symbool voor alle gelovigen die lijden vanwege hun geloof. Efeze had heel veel werken, heel veel volharding, heel veel te doen. Uiterlijk was het een zeer actieve club, maar innerlijk ontbrak de eerste liefde tot de Heer Jezus. Nou, wat is dan erger dan dat? Toch? Je kunt je uiterlijk een heel voorbeeldige echtgenoot, zoals een voorbeeldige echtgenoot gedragen. Maar als je niet innerlijk het voor je vrouw doet uit liefde, dan is het natuurlijk ook maar een lege huls. Maar dat was bij Efeze wel het geval. Daarom is de vraag, als een gemeente heel veel dingen doet, bijbelstudies en bidstonden, waarom doen ze dat? Is het omdat ze de Heer Jezus lief hebben of is het gewoon omdat het, ja, toen we al jaren zo. Nou, maar Smyrna had al die dingen niet. Daar had ze niet eens tijd voor. Want ze werden voortdurend vervolgd, in de gevangenis gegooid, gelasterd. En de Heer Jezus verwijt ze niets. Ja? Philadelphia is de tweede gemeente die ook geen verwijten krijgt. Het gaat dus over de periode van 170 na Christus, te beginnen bij Nero, eindigend bij een keizer, hoe heet die? Ik heb hem ergens opgeschreven. Daar staat hij, ja. Diocletianus. Nooit verhoord. Maar er waren dus 10 opeenvolgende keizers tussen 170 en 313. 10 dagen, die verdrukking, weet je wel. En ze hebben alle 10 op een gruwelijke wijze de gelovigen vervolgd. Moet je voorstellen, wij zitten vandaag, 2021, zitten we te emmeren over een virusje. Ik zeg niet dat het niet erg kan zijn, begrijp me niet verkeerd. Maar die mensen hadden een heel ander probleem. Als er hier vandaag nu deze deur open gaat en er komen soldaten binnen en die trekken ons hier naar buiten en die gooien ons gelijk voor de leeuwen, heb je een iets ander probleem dan, ik ben positief getest, ik mag niet. Snap je? Dat is de situatie van toen, hè? En je werd in de gevangenis gegooid, je werd gemarteld, je kwam op de brandstapel. Dat was de situatie onder die 10 Romeinse keizers. Dat alles om de naam van Christus. Nou worden wij niet zo vervolgd, gelukkig. Toch?
Nog niet.
Het begint er wel een beetje naar uit te zien. En ik heb op mijn website een artikeltje gezet over hoe je moet staan in deze tijd. En daar heb ik ook ingeschreven van, ik verwacht. Je kunt het allemaal naluisteren als het over een jaar niet zo is. Maar ik verwacht dat dus de QR-codes in de kerk en gemeente gaan worden ingevoerd. Dat verwacht ik. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren. Ik vermoed het. En dan is de vraag, wat gaan we dan doen? Eén broeder belde mij op. Hij zei, dan worden wij in elkaars armen gedreven. Dat is mooi, hè? Wat gaan we dan doen? Krijgen we dan niet een enorme tweedeling in het getuigenis van voor Christus is toch droevig? Ja. Ik verwacht het, hè? Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, maar het zal me niks verbazen.
Dat is helemaal niet droevig.
Nou, die tweedeling vind ik droevig.
Ja, dat is helemaal niet droevig. Er komen de ware christenen en de rommel die komt tevoorschijn.
Oh ja. Ja, de ware christenen en de rommel komt tevoorschijn. Dat is even zijn jouw woord. Nee, maar daar heb je gelijk in, ja. Huisgemeentes, ja.
Ja,
klopt.
Maar we zijn er ook
eigenlijk eerlijk. En jij zegt net van, joh, het gaat om de relatie, hè?
Ja.
Dan zijn we eigenlijk toch niet helemaal niet eigenlijk echt afhankelijk van dat we naar de kerk gaan. Daar moet het niet van afhangen.
Nee, dat is niet helemaal waar. Dus jij zegt, het gaat om relatie, maar daar hoeven we niet naar de kerk. Er zijn vier poten van de stoel van de relatie met God. Dat heb ik al vaak gezegd. Dat is Handelingen 2, vers 42. Die alle vier zijn ze even belangrijk. Dat is de leer van de apostelen. Dus gezond onderwijs. De gemeenschap. Het met elkaar erover praten. Daarom zeg ik ook altijd in mijn onderwijs, Zoom digitaal heeft geen enkele zin. Want ik heb geen omgang met mijn broeders en zusters. Op een scherm heb ik geen contact met ze. Dus dat is het tweede. Het derde is gebeden, de gebeden. En het vierde is de breking van het brood. Dat betekent de leer van de apostelen, gezond onderwijs. Twee, het met elkaar dat onderwijs genieten. En samenkomen. Drie, afhankelijkheid van de Heer Jezus. En vier, zijn offer. Namelijk, de breking van het brood staat altijd symbool voor de verkondiging van de dood van de Heer. Dus dat offer van Christus nooit en te nimmer uit het oog verliezen. Dat zijn de vier poten. De kerk, Matthijs, ja. Als jij met de kerk bedoelt een systeem en we gaan lekker zingen, oké. Maar als je met de kerk bedoelt die mensen die dat graag willen, dan zou ik zeggen, dan moet je nooit uit het oog verliezen. Om die mensen op te zoeken.
Religieuze,
nou, nee.
Van de kerk.
Daar heb je niks aan.
Nee.
Dan gaan we zo zien. Ja? Want zij die zeggen dat zij Joden zijn, terwijl zij het niet zijn, dat gaan we zo over nadenken, dat is echt heel belangrijk. Dat zijn al die invloeden die willen dat jij een religie gaat bedrijven. En religie is heerlijk voor het vlees, voor de natuurlijke mens, maar het heeft niks te maken met de Heilige Geest. Ja? Oké. Die mensen hadden dus te maken met lijden, moet je je voorstellen. Lijden, verdrukking. Wij hebben ook te maken met verdrukking, maar dan een geestelijke verdrukking. Dus je mag het best op jezelf toepassen, ook al word je niet in de gevangenis gegooid. Maar wij leven in een land, in een atmosfeer die voortdurend verdrukking voor de gelovigen betekent. Nou, wij waren het laatst op die school, weet je nog, met z'n tweeën. Twee weken geleden of zo, anderhalf week geleden. Avond over seksualiteit. Wij zaten naast elkaar. Nou, hoe vaak heb jij je tong afgebeten?
Een aantal keer, ja.
Het ging op een christelijke school. Hoe gaan we met seksualiteit om naar onze kinderen? En het werd door de GGD werd dat gepresenteerd. En ja, je voelde de hele avond al een beetje aan van dit is niet. Dit zijn niet de normen van de Heer, weet je wel? Dus die verdrukking bedoel ik. En op vele andere plekken heb je die verdrukking. Wat zegt de Heer Jezus dan? Hij zegt: dit zegt de eerste en de laatste. Waarom zegt hij dat in dit specifieke geval? Nou, als je verdrukking hebt, als je lijdt, als je het moeilijk hebt, dan zegt hij, ik ben de eeuwige God die van voor de tijd is en van na de tijd. Ik heb alle dingen in mijn vizier. Ik weet ervan. De Heer Jezus spreekt hier als de God van het Oude Testament, de eerste en de laatste. En dat is een troost. Alles spreekt van troost. Wat zeg je?
Hij loopt ook tussen die.
Ja. Maar elke gemeente die hij aanspreekt, daar presenteert hij zich op een andere manier. Die precies past bij de situatie van die gemeente. In Efeze was het, even kijken, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt in het midden van de zeven kandelaar. Dus dat is degene die alles overziet. Die wil weten van jongens, in al die zeven gemeenten, dat hele getuigenis op aarde, wat er is totdat ik kom. Wat is er nou werkelijk aan licht in de stad Efeze? Wat is er aan licht in de stad Smyrna? Wat is er aan licht in jouw persoonlijke leven, in jouw omgeving? Als je een gemeente bent, bijvoorbeeld in Harderwijk, ik noem maar wat, of Putten. En je komt samen met elkaar, je hebt alle activiteiten. Dan wil de Heer Jezus niet weten, nou wat doen jullie allemaal? Hij wil weten, is daar licht? Is daar werkelijk gerechtigheid, waarheid, liefde? Is daar iets van mij te zien in die gemeente? Als het niet zo is, zegt hij, nou dan neem ik de kandelaar weg. Dan kun je lekker doorgaan met je activiteiten. Maar dan is er geen enkel getuigenis meer. En dan, ja, dan hebben we het niet eens in de gaten, weet je wel. Dan zijn we in slaap gesukkeld. Nou, in Smyrna, lijden. Dan zegt hij, ja, ik ben de eerste en de laatste. En dan zegt hij erachteraan, die dood geweest is en weer leeft. Of weer levend geworden. Ja? Nou, dat mirre, dat is de betekenis van Smyrna, mirre, werd ook gebruikt om de Heer Jezus te zalven, te balsemen, maar ook als een welriekende reuk. Dus die mirre spreekt ook van vreugde voor God. Als wij lijden voor de naam van de Heer Jezus, is dat een vreugde voor God zelf. En hij onthoudt dat. Ja? Even kijken. Wat een heel belangrijk principe is, is dit. De ene gemeente vloeit voort uit de vorige gemeente. Het begint bij Efeze. En wat was het probleem in Efeze? Ze hadden hun eerste liefde verlaten. Niet verloren, maar verlaten. Ze hadden bewust hun aandacht gericht op iets anders. Dan heb ik vandaag een aantal filmpjes bekeken van recente actuele samenkomsten in ons land. En dan zie je gewoon weer, het gaat om gevoel, het gaat om beleving, het gaat om sensatie, plus iets van de Heer Jezus. Nee, je eerste liefde is, ik heb genoeg aan hem door het geloof. Niet om iets te ervaren, te voelen of weet ik van een of andere spectaculaire band te luisteren. Nee, hij is genoeg voor mijn hart. Dat is de eerste liefde. Maar als je dat verlaat, wat gaat de Heer dan doen? De tweede gemeente, Smyrna, vloeit voort uit de eerste. Hij laat ze lijden. Hij laat ze een stukje verdrukking meemaken. Om ze weer terug te brengen bij hemzelf. Snap je?
Maar even een vraag. Bro. Ik snap eigenlijk nooit zo waardoor dat komt. Want als je nou Titus 3 pakt,
ja,
dan staat dat hij de Heilige Geest aan ons, over ons rijkelijk heeft, ja, uitgestort. Hoe komt het dan dat uiteindelijk wij denken van inderdaad van, oh, dat we dat zo laten liggen? Ik kan me dat zo slecht voorstellen, want ik maak alleen maar in mijn leven een opbouwende lijn daarin mee. Dat ik denk van ik wil meer van u weten.
Ja, en daar zeg je er iets bij, hè, van u weten. Maar de andere zegt ik wil meer en meer van u ervaren. Maar dat laatste is niet bijbels. Meer van u weten, en wat doet David dan? Die gaat de Bijbel in. Maar de meeste mensen gaan dan naar een van de figuur die iets neerzet waar we een belevenis hebben met elkaar. Maar een belevenis is geen kennis van God. Dat bedoel ik, of was dat niet je vraag?
Mm-hmm.
Ja. Wanneer hij gekomen is, de geest, zal hij u, wat staat er dan? Ervaringen geven? Nee. Zal hij tot u spreken? Nee. Zal hij u leiden in de hele waarheid? Dat is wat de Heilige Geest doet. En de hele waarheid is de kennis van God de Vader. En als je daar zo'n honger naar hebt, dan is dat precies wat de Heilige Geest doet. En misleiding is erop uit om iets daarvoor in de plaats te geven, waardoor je de Heer Jezus verlaat. Je hebt het niet in de gaten, maar je doet het wel. En wat gebeurt er dan vaak als mensen oprecht gelovigen zijn? Dan gaat de Heere God je tuchtigen en hij zorgt voor een stukje lijden, zoals Smyrna dit ook meemaakt. Ik zeg niet dat al het lijden daarvoor is, hoor. Maar misschien kunnen we wel even naar 1 Petrus gaan, want daar staat een heel mooi tekst over het lijden. Vanavond gaan we het heel veel hebben over het lijden. En geestelijk en lichamelijk lijden. Maar in 1 Petrus 2 staat, in hoofdstuk 1, sorry, 1 Petrus 1. Het gaat over de openbaring van de behoudenissen straks. Er staat in vers 6, daarin verheugt u zich, dus in dat toekomende heerlijke wat er komt. En dan staat er zo nodig, zie je dat? In de vertaling die ik heb, in de Telos, zo nodig. Zie je dat staan? Vers 6 van 1 Petrus 1.
Als het nodig is.
Wat staat er bij jou?
Als als het nodig is.
Als het nodig is, ja, heel goed, dat is ook goed. Daarin verheugt u zich als u zo nodig, als het nodig is, staat er dan, hè? Nu een korte tijd beproefd wordt door allerlei verzoekingen. Zie je dat? Als het nodig is. Wanneer is het nodig? Als je bent afgedwaald van de eerste liefde van de Heer Jezus. En hoe doe je dat dan? Nou, daar ga ik morgenavond over spreken als ik DV in Haarlem ben. Over allerlei methoden die de duivel gebruikt om je in slaap te sussen. Ja? Bezig te zijn met religie, bezig te zijn met allerlei eindtijdtheorieën, bezig te zijn met gevoel, met ervaring. Maar als je beproefd wordt, heb je niks aan die dingen. Toch? Als je beproefd wordt, heb je maar één ding, hou vast, dat is Christus. Nou, lees de tekst verder, vers 7. Waarom zijn die verzoekingen, allerlei staat er trouwens in mijn vertaling, bedroefd door allerlei verzoekingen, verschillende soorten, opdat de beproefdheid van uw geloof, veel kostbaarder dan die van goud, dat vergankelijk is, en door vuur beproefd wordt, blijkt te zijn tot lof en heerlijkheid en eer bij de openbaring van Jezus Christus. Dus de beproefdheid van uw geloof, dat betekent, geloof is zicht op Christus. Kijk maar in vers 8, staat er gelijk achter. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem lief. Zie je dat? Dat is je geloof. Dat wordt beproefd. En als het beproefd wordt, wordt het sterker. En als de Heer Jezus komt, is het tot zijn eer. En Smyrna had te maken met beproevingen, zodat hun geloof beproefd werd. En hier staat ook bij, in dit stukje van 1 Petrus, even kijken, veel kostbaarder dan die van goud. Terwijl de Heer Jezus ook in dit stukje het over goud heeft, hè? Nou, wat is nou in jouw leven werkelijk goud? Wat vind je nou het mooiste?
De openbaring van de Heer Jezus zelf.
Ja. We hadden het van tevoren afgesproken natuurlijk. Hij wist wat ik zou vragen. Nee, grapje. Nee, maar dat is het. Kennen jullie deze ervaring dat je goud delft uit de Bijbel? Dat je soms momenten hebt dat je denkt, wauw, dit is echt geweldig. Dit zijn echt de diepere dingen. De gouden waardevolle elementen van de Heer Jezus. Of niet?
Ja.
Nou, dat is geloof wat beproefd is als goud. En als je in een moeilijkheden komt, hè, ik ben ooit bijna 10 jaar zeer depressief geweest. Ik heb behoorlijk te maken gehad met een tumor in mijn hoofd. Was toen wel goed aardig, maar toch. Ik had allerlei ellende. Heb ik dan wat aan mijn eindtijdvisie? Heb ik dan wat aan mijn ervaringen van het verleden? Nee, ik had echt houvast in hemzelf. Snap je? En dat is wat hier staat.
Nou ja, wat ik dus eigenlijk bedoelde, wat ik zelf, wat ik eigenlijk zou willen zien, is dat gelovigen daarin opgebouwd zouden worden.
Ja, tuurlijk.
Maar waar blijft die opbouw dan? Ja. Ik begrijp het niet. Als wij dus, we zijn met zijn woord bezig, we willen samen een gemeente zijn met elkaar.
Ja.
Dat leef je uit naar elkaar toe. En toch zijn er heel veel mensen die, ja, nee, van deze zondag niet, want het virus loopt op bijvoorbeeld. Nee, nou blijf ik even thuis.
Ja, dat is onbegrijpelijk. Ja.
Je leeft toch vanuit hem? Wij leven toch door hem?
Ja, klopt.
Maar
ja, dat is dus ook weer een beproeving. Kijken, wat is nou werkelijk in je hart belangrijk? En gelukkig zei het voordat we begonnen al. Veel broeders en zusters openbaren zich als standvastig en blijven dit doen. Ik sprak laatst met broeders uit Leeuwarden. Gewoon samenkomen, gewoon zingen, al 1,5 jaar lang. De wereld verklaart ze voor gek. Heel veel gelovigen verklaren ze ook voor gek. Maar hij zei tegen mij, maar dit is onze opdracht van de Heer. Verzuim uw onderlinge bijeenkomst of bijeenvergadering tot hem, staat er letterlijk, niet. Nou, ja, Matthijs.
Is dat dan het fundament waar je op bouwt? Is dat met hout, met stro?
Juist, heb je goed gezien. Is dat het fundament waar je op bouwt? Dat is 1 Korinthe 3. Dat fundament is inderdaad Christus. En als je bouwt met menselijke zaken, menselijke ervaringen, dan is het niks. Maar als je bouwt met de dingen van hem zelf, gezond onderwijs, gemeenschap in hem, de zoon, hè, dus de gemeenschap van de zoon, dan is dat goud, kostbaar gesteente. Je bouwt dus met iets van hemzelf. Yes? En dat heeft ook eeuwigheidswaarde. Maar ik moet het tot mijn treurnis zeggen, dat voor veel mensen is de Heer Jezus niet genoeg. Ze willen er iets bij. Ze willen er een gevoel bij of een ervaring bij. Maar als je, wat jij zegt, dat is net zo mooi. Wij leven toch door hem en in hem. Maar dan kun je niet zonder hem. Maar je kunt ook niet zonder je broeders en zusters. Dat kan niet. Ik kan niet in mijn eentje op mijn kamertje met een Bijbel het overleven, menselijk gesproken. Ik moet mensen spreken en met ze bidden en in hun ogen zien de liefde voor de Heer en in hun woorden dat proeven. Dat geeft mij een enorme boost. Maar als het goed is, ken je allemaal zulke mensen wel. Ja, toch? En hij zegt nu in vers 8 ook, die dood geweest is en weer levend geworden. Waarom zegt hij dat? Die mensen die stierven aan bij bosjes in Smyrna. Ik heb het even opgezocht vandaag. Maar die laatste keizer die ik net noemde, Diocletianus, dat was de meest verschrikkelijke christenvervolger van allemaal. Nero was ook niet best. Er werden gewoon christenen door Joden verraden. Die werden gewoon aangewezen en die werden ze gewoon uit hun huizen gesleurd. En ze werden gewoon voor de leeuwen gegooid of op een brandstapel gezet in de stad of in de tuin van de keizer of wat dan ook.
Daar komt het woord Romeinse kaars vandaan.
Ja. Dat was de realiteit voor die mensen. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben dood geweest, maar ik ben ook weer levend geworden. Ik ben door de dood heen gegaan, zodat jij dat niet hoeft. Misschien kun je nog even in Johannes 8, als je wil meekijken. Het is zo'n geweldige tekst. Dat soort teksten moet je uit je hoofd kennen. Johannes 8, vers 51. Dat vind ik een van de meest bemoedigende teksten op dit gebied. Maar er staat, Johannes 8, vers 51. Voorwaar ik zeg u, als iemand mijn woord bewaart, zal hij de dood geenszins aanschouwen tot in eeuwigheid. Want hij is dood geweest en hij leeft. In eeuwigheid aanschouwen betekent niet van hij zal niet doodgaan, maar hij zal de dood niet aanschouwen. De dood is een macht, hè? De Hades. Dodenrijk. Het is bijna een persoon, een macht. Maar de gelovigen zullen die dood nooit kennen, proeven, zien, aanschouwen. We gaan, als wij onze ogen sluiten, ogenblikkelijk rechtstreeks naar de Heer Jezus in het paradijs, de derde hemel. Dat zegt het woord, hè? Natuurlijk is het lijden verschrikkelijk. Daarom is deze brief ook aan die gemeente geschreven. Ja? Ik weet uw verdrukking. Vers 9a. Let op. Ik weet uw verdrukking. Misschien heb je het moeilijk, ook mensen die luisteren naar deze Bijbelstudie. Maar ga nou eens op deze woorden kauwen vanavond. Ik weet uw verdrukking. Hij weet het. Want hij kent allen. Ja? En uw armoede staat erbij. Ze waren ook nog eens letterlijk arm. Maar wat staat er over Laodicea geschreven in Openbaring 3, hè?
Die waren rijk.
Die zeiden, ik ben rijk. Kijk maar mee in Openbaring 3. Ik vind het heel typisch dat er Openbaring 3 staat in vers 17. Omdat u zegt, ik ben rijk en verrijkt en heb aan niets gebrek. Dus ik en nog eens een keer ik. Staat niet wij, staat ik. Maar u weet niet dat u de ellendige, jammerlijke, arme, blinde en naakte bent. Precies tegenovergestelde staat hier in vers 9 van Openbaring 2. Er staat, ik weet uw verdrukking en uw armoede, maar u bent rijk. Mooi, hè? Dus het hele welvaartsevangelie, wat vandaag de dag wordt rondgebazuind door een paar mensen. Dat je dus als gelovige materieel gezegend wordt als jij je maar je tiende geeft. Hè, vooral de tiende geven. Is gewoon pure kolder. Want deze mensen waren arm, maar ze waren rijk, geestelijk gezien. Het gaat niet om of we geld hebben of wat we bezit hebben. Dat vindt de Heere God helemaal niet zo belangrijk hoor. Nee, het gaat erom dat we rijk zijn in hem. Ja? Maar hij zegt, ik weet uw verdrukking, dat betekent ook, hij laat niet zomaar allerlei dingen toe in onze leven. Hij laat het niet zomaar toe. Hij weet het. Ja? Hij wist dat ik toen het moeilijk had enzovoort. En dat er vandaag mensen zijn die het heel moeilijk hebben. Maar in zijn ogen waren zij rijk. In het bezit van goud, gelouterd door vuur. Wat ik net in 1 Petrus voorlas. Wat is dat goud? Wat is dat rijk zijn? Vorige week hebben we dus, ik zei het al in 1 Korinthe 2, hebben we deze onbegrijpelijke type tekst gelezen. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen menshart is opgekomen, dat heeft God bereid voor hen die hem liefhebben. Dat is een heerlijkheid die aan zijn eigen wezen beantwoordt. Dus wij zijn straks in die heerlijkheid van God, sterker nog, in het huis van de Vader, in zijn gunst gebracht door de Heer Jezus, en onlosmakelijk voor eeuwig met hem in gemeenschap gebracht. Dat is rijkdom, toch? En je krijgt een lichaam wat echt een uniek lichaam is, wat bij jou hoort hoor, maar dat lichaam zal zijn gelijkvormig aan het lichaam van de Heer Jezus zelf. Er staat geschreven in 2 Thessalonicenzen 2 vers 14 dat wij door het evangelie geroepen zijn tot verkrijging van de heerlijkheid van Jezus Christus. Vader, ik wil dat zij bij mij zijn en mijn heerlijkheid aanschouwen. De heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. Romeinen 8, hij heeft ons verheerlijkt. Dat is rijk. Toch? En als ik mijn broeder of mijn zuster kan opbouwen in deze dingen en ik loop tegelijkertijd het risico dat ik een beetje griep krijg, nou ik zeg het nu een beetje te, maar dan denk ik, ja weet je, ik acht mijn leven niet als kostbaar voor mezelf. Ik moet dit doen, want ik moet mensen dit vertellen. We moeten elkaar opbouwen in het allerheiligste geloof, als dooft het vlammetje uit. Nou, hoop niet dat mensen boos worden als ik dit zeg. Wat zeg je?
Het is ook een opdracht.
Het is ook een opdracht.
Moedig elkaar.
En wat zegt Jacobus, staat eronder. Er staat, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen valt. Daar u weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding bewerkt. Laat de volharding echter een volmaakt werk hebben. Omdat u volmaakt en volkomen bent, terwijl het u aan niets ontbreekt. Dat betekent, in mijn eigen woorden, zal ik het nog een keer lezen. Wees niet bedroefd, maar juist blij, mijn broeders, als u allerlei problemen kent. Want je weet dat deze problemen zorgen voor een beter en steviger, dieper zicht op de Heer Jezus. En laat dat zicht nou een resultaat hebben, vrucht van de geest, zijn beeld in ons. En terwijl het u aan niets ontbreekt, dat wil niet zeggen dat je allerlei geld krijgt of zo. Maar niets, dat zijn de geestelijke dingen. Wat je nodig hebt. En dat zien we vandaag. We zien vandaag een enorme scheiding. Tussen de duisternis die steeds dikker wordt. Hè? En je ziet de heiligen, de broeders en zusters die steeds meer. Want als je kijkt naar het aantal initiatieven ook op internet. Van goede Bijbelse boodschappen. Dat is best wel toegenomen. Sinds de corona ook een hoop zooi natuurlijk. Maar er zijn ook broeders die zich inzetten om echt mooie boodschappen daar neer te zetten. Want sinds die hele toestand krijgen we allemaal camera's overal. Ja, en we krijgen ineens de mogelijkheid om deze dingen op internet te zetten. Nou, dat is geweldig, toch? Nou, als je nou even naar Job wil gaan, naar Job, het boek Job, daar willen we nog even over nadenken, over dat lijden, want vanavond gaat het over dat lijden vooral. En naar Job hoofdstuk 1. Dan zien we natuurlijk Satan die komt bij de troon van God. En die heeft gezegd tegen God, God zegt tegen Satan, heb je acht gegeven, mijn knecht Job enzovoort. Maar de Heere God had al, het klinkt een beetje raar, maar de Heere God had al met Job een ander plan. Hij wilde graag dat hij nog meer zou gaan lijken op wat hij voor ogen heeft, namelijk het beeld van zijn zoon. Die was nog niet geopenbaard natuurlijk. Maar dan zegt de Satan, mag ik hem dan treffen? Want als ik hem tref met allerlei ellende, dan zal hij u al van wel zeggen. Oké, zegt God, doe dat maar. En dan zegt Job in hoofdstuk 1 vers 21. Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. Dat is trouwens een hele rare uitspraak. Als je er even over nadenkt. Ja. Maar goed, dan laat me even rust. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zijn geloofd. In dit alles zondigde hij niet, Job niet. En schreef hij Gods niets ongerijms toe. Wil God dat wij lijden? Nee. Past dat bij zijn natuur? Nee. Laat God toe dat wij lijden? Ja. Waarom?
Om dichter bij zijn vader te krijgen.
Ja, waarom wil hij dat zo graag?
Omdat we steeds meer moeten gelijk aan zijn zoon.
Ja, inderdaad. Antwoord is dus, hij wil dat we steeds meer op zijn zoon gaan lijken. En dat is de liefde van God. De liefde van God laat het lijden toe. Want als jij straks in dat huis van de vader voor eeuwig en altijd, moet je je voorstellen, voor eeuwig en altijd, ik kan het niet bevatten, maar als je in dat huis van de vader straks de Heer Jezus mag weer spiegelen, dan wil je dat toch ook in alle volmaaktheid doen, of niet? Het zal ook gebeuren trouwens, maar daar werkt dat lijden van nu aan mee. Dat je straks in zijn koninkrijk iets van Christus laat zien. Nou, vanaf hoofdstuk 3 krijgt Job steeds meer besef in zijn hart van het kwaad. De vrienden van Job willen hem schuld in de schoenen schuiven. Het ligt aan jou, het ligt aan je hebt gezondigd. Maar hij krijgt steeds meer door dit lijden een afkeer van het kwaad. En uiteindelijk, als je helemaal naar het einde gaat van Job 42. Job 42. Dan zie je daar. In vers 5. Een hele geweldige verandering bij hem. Er staat namelijk, alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf en heb berouw op stof en as. Er zijn twee dingen gebeurd door het lijden. Punt 1. Hij is veranderd van een religieus mens tot een relatie. Mens. Hij heeft God met zijn eigen ogen gezien. Wij doen dat met onze geestelijke ogen natuurlijk. En het tweede is, hij verwachtte van zichzelf niets meer. Dat is met ons ook zo. Hoe meer wij de Heer Jezus gaan kennen, en het lijden heeft daar ook soms aan bijgedragen, hoe meer we van onszelf afstand nemen, van onze eigen bronnen, onze eigen natuurlijke kracht, is niet belangrijk. Het gaat om wat de Geest doet in onze levens. Ja? En wat staat er dan aan het einde van Job 42? Vers 12. En de Heere zegende het latere leven van Job meer dan zijn eerdere. Zie je dat? Als jij groeit met Christus, krijg je veel meer zicht op hem. En heb je ook veel meer zegeningen die je kunt begrijpen en kunt waarderen dan in je vroegere leven met de Heer Jezus. Ja, toch? Er staat erbij, hij had 14.000 schapen, 6.000 kamelen, 1.000 runderen en 1.000 ezelinnen. Hij kreeg 7 zonen en 3 dochters enzovoort. Zulke mooie vrouwen als de dochters van Job waren in heel het land niet te vinden. En hun vader gaf hun een erfelijk bezit onder hun broers. Job leefde nog 140 jaar enzovoort. Ja, 14.000 schapen, duizenden kamelen enzovoort. Het heeft allemaal te maken met vee. In onze taal is dat, in onze levens is dat gewoon resultaat van het dienen van de Heer. Want het zijn allemaal dienende beesten. Snap je? En die dochters van hem, nou ja, ik hoop dat jullie ook geestelijk dochters hebben. Die zo mooi zijn dat de hele wereld zegt zo. Mensen die je tot de Heer hebt geleid. En die ook op de Heer Jezus gaan lijken. Dat is vrucht van het lijden allemaal. Van Job, hè? Letterlijk, maar bij ons is het allemaal geestelijk. Ja? En hij heeft nog 140 jaar. Dat is natuurlijk in ons geval niet mogelijk. Maar het is wel mogelijk dat ons leven voller wordt. En rijker wordt. Kennen jullie dat? Dat je je latere jaren meer van de Heer Jezus inhouden dan de eerdere jaren, of niet? Ja, ja. Hoe lang ben jij al bezig? 14?
Ja, maar ik was dus 19 toen ik haar leerde kennen. Ja. Van 19 tot 26 in de kerk zitten.
Oh ja.
Waarin er niks echt gebeurd is. En ik heb echt gewoon... Het was echt religie.
Ja, religie.
Toen ging ik voor mijn eigen werk, was ik heel vaak alleen.
Ja.
In de pauze, toen ging ik in de Bijbel lezen. Toen denk ik...
Ja.
Ik ben wel heel gelukkig en ook wel heel geconfronteerd. Maar dus dat is 14 jaar dat ik nu de Bijbel lees.
14 jaar ben je bezig met, ja.
Ja.
En merk je dan dat het steeds meer om hem gaat?
Ja. Ja.
In het begin is het nog allemaal van interessant dit, interessant dat.
Ja.
Maar het gaat langzamer steeds meer naar een persoon. Dat is bij mij ook zo geweest, ja. En dan merk je ook dat er veel meer zegen is in de bediening. Als Christus centraal staat. Het geldt trouwens voor alles, hè. In je gezin of in de gemeente. Als er een besluit komt om de Heer Jezus centraal te stellen en zijn woord, dan geeft God altijd zegen. Ja? En dat zie ik overal gebeuren. Ondanks dat er ook heel veel niet zulke mooie dingen gebeuren.
Ik denk dat eigenlijk altijd wel wat zien dat je dus, als je dus werkelijk zo met hem ligt, dat je dus ook de dwaalleren en zo allemaal wel makkelijk onderscheidt.
Absoluut. Ja, dus als je dicht bij de Heer leeft en je hebt ook wat beproevingen en volharding meegemaakt, dat is ook wel goed, dan herken je ook heel snel wat dingen die niet kloppen. Dat je denkt, nou ja, daar moet ik gewoon niks mee te maken hebben. Ik had van de week weer zo'n avond dat iemand zei, ik ga daar en daarheen. Wat vind je ervan of zo? Ik zeg, ja, ik zou er niet heen gaan. Ja, waarom dan niet? Zo. Het is toch ook, het is voor tieners en het is... Ja, maar ja, ik zie het aan en denk van ja, het is niet constructief iets vanuit het woord. Het is meer weer die beleving en het gevoel en populair gedoe allemaal. Ik hou er gewoon niet van. Komt dat omdat ik de Heer ken? Ja, ik weet het niet. Ik hoop het. Ja. Dan nog vers 9b. Er was dus armoede. Er was verdrukking. En hij was laster. Ja? Nou, armoede kennen wij niet in Nederland. We kennen wel geestelijke armoede. Gigantische geestelijke armoede in Nederland. We kennen geen letterlijke verdrukkingen, maar wel geestelijke verdrukkingen. En laster van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn. Want wat is in de ogen van God een ware Jood? Juist. Ik geloof dat in Romeinen 2 staat. Want het woord Jood betekent Godlover, hè? Romeinen 2, vers 28. Want niet hij is een Jood die het uiterlijk is. En niet dat is de besnijdenis die iets uiterlijks is in het vlees. Maar hij is een Jood die het in het verborgene is. En dat is besnijdenis die van het hart, naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet van mensen, maar van God. Niet hij is een christen die het uiterlijk is, en niet dat is de doop die iets uiterlijks is, in het vlees, maar hij is een christen die het in het verborgen is. En dat is de doop dat van het hart is, naar de geest. Niet dat je niet gedoopt moet worden, maar ik bedoel dus de kinderdoop. Niet naar de letter van de belijdenis geschrift. Zijn lof is niet van mensen, maar van God. Ja? Dus die laster kwam van de mensen die dachten kennis van God te hebben, maar die ware gelovigen belasterden. Nou, waar krijg je de meeste last van in deze wereld? Van mensen die christen zeggen te zijn, maar het niet zijn. Die maken jou het leven het moeilijkst.
Amen.
Ik heb het zelf meegemaakt toen ik mij liet dopen in 1995. Heel lang geleden. 28 maart, geloof ik. Wat heb ik daar een NGM'er mee gehad, zeg, vanuit mijn familie? Herkenbaar?
Ja.
Godsdienstwaanzinnig. Fanaticus. Fundamentalist. Wat heb ik allemaal gehoord? Dat is laster. En dat zul je ook meekrijgen als je de Heer Jezus beleidt tegenover mensen die kerkelijk zijn, maar niet leven uit God hebben. Helaas. Die zeggen dat ze christenen zijn, maar het niet zijn. Zo kan je het ook vertalen. Ik ga heel even stoppen hier. Want ik zie dat er mensen zijn die heel graag koffie willen hebben. Klopt. Goed, we gaan weer verder. Met een heel belangrijk stukje onderwijs over wat er staat in vers 9b. Hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn. Maar er staat er een synagoge van de Satan. Nou, je weet allemaal misschien wel dat in Johannes 8 de Joden de Heer Jezus willen vermoorden, hè? En dan zegt de Heer Jezus tegen hen, zij die dus denken, moet je even voorstellen, zij die denken dat zij in een bevoorrechte positie staan ten opzichte van God. Zij dachten, wij zijn het uitverkoren volk. God is heel blij met ons. Wij weten ook veel over hem. Dan zegt de Heer Jezus tegen hen in vers 44 van Johannes 8 over die Joden. Daar staat, u bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid omdat geen waarheid in hem is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit het zijn, omdat hij een leugenaar is en de vader ervan. Dit vers 44 is best een lang vers. Omdat de Heer Jezus heel klip en klaar duidelijk wil maken dat die mensen die tegenover hem stonden, die hem dus wilden doden, dat wist hij al, hij weet alles, die zijn in feite uit de Satan, uit de duivel. Saulus, dacht, nou, ik dien God, ik ken het Oude Testament uit mijn hoofd, ik ga elke zaterdag naar de synagoge, ik ben hartstikke volgens de wet onberispelijk, God is super blij met mij. Hij diende de duivel. Ja? Er staat in Spreuken 14 vers 12, soms lijkt iets de weg van het leven te zijn, maar het leidt tot de dood. Jehovah's getuigen gaan met veel ijver langs de deuren, maar ze dienen Satan. Dat is heel triest. En zo verblind kun je zijn. Maar hij is ook, zegt de Heer Jezus hier, de vader van de leugen. Hè? Dus wat Satan heeft één enkel wapen, dat is de leugen. En de mensen in deze wereld, zegt 2 Korinthe 4 vers 4, zijn allemaal door die leugens verblind voor de waarheid van God. En als wij tot bekering komen, gaat die sluier weg en komen wij door de geest van de waarheid bij de Heer Jezus uit. Maar hier een synagoge van de Satan, die dus die ware gelovige in Smyrna lastert. En het woordje synagoge betekent bij elkaar geroepen. Maar het woordje ecclesia, gemeente, betekent eruit geroepen. Dus het Joodse systeem is een bij elkaar geroepen gezelschap, maar de gemeente is een eruit geroepen gezelschap. Waaruit zijn wij geroepen? Uit de wereld. En onder welke macht staat deze wereld? Ja, van de vader van de leugen. Dus een christen, tussen haakjes, die geen leven heeft uit God, maar die jou lastert, dient de duivel. En in 1 Johannes 3 staat heel duidelijk waaraan je de kinderen van de duivel en de kinderen van God kunt herkennen. Want zij die kinderen van God zijn, doen de gerechtigheid, hebben de broeders lief. Klinkt heftig, hè?
Ja.
Maar het is dus wat Gods woord zegt. Er zijn dominees in dit land geweest die heel veel boeken geschreven hebben. Denk aan Kuytens en Wieringa, Wiersinga. Maar het waren mensen die de duivel dienden. Sterker nog, die eigenlijk de gedachten van de duivel opschreven en het in hun kerken aan de man brachten. Ja, de gnostici. Ik heb ooit, toen ik studeerde, moest ik een boek lezen, Waarom het kwaad goede mensen treft. Het was van een Joodse rabbijn, geloof ik, uit mijn hoofd. Wat zegt de schrift? Er is niemand die goed is. Zelfs niet één. Dus weer de Satan met zijn leugen. Snap je? En of je nou op een basisschool bent, bij een avond over seksualiteit, of je nou in een kerk zit met vrijzinnige dominees, het maakt niet uit, het zijn allemaal leugens. En de leugen wordt maar door één wapen verslagen als de waarheid. Daarom zegt de Bijbel ook, als de duivel komt als een brullende leeuw, met laster, weersta hem vast in het geloof. Je hoeft niet mensen te bevrijden, of je hoeft niet allerlei woorden uit te spreken of te proclameren. Nee, je moet gewoon in het geloof, in de waarheid, de duivel weerstaan. Want als hij met een leugen komt, en jij komt met de waarheid, het zwaard van de geest, weg is de leugen. Nico.
Maar ik zit er eigenlijk een beetje mee.
Jij zit er een beetje mee.
Degene die dus werkelijk een leugen verkondigt, hè?
Ja, ja.
Dus totaal, de blijk mislaat. Op welke fiets van de Bijbel dan ook.
Ja.
Is hij per definitie geen wedergeboren mens?
Dat is een hele goede vraag.
Inderdaad.
Ik zal hem eventjes herhalen. Als iemand een leugen verkondigt vanuit de Bijbel, is hij dan per definitie geen wedergeboren mens? Nou, dat is natuurlijk niet zo. Ik heb het hier natuurlijk over hen die uit de leugen zijn. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die onwaarheden verkondigen. Dat zijn natuurlijk ook leugens.
Dat ze nog een beetje blind zijn.
Ja, en dat onderscheid zie je in Handelingen 20. Paulus zegt, er komen wrede wolven en er komen mannen die verdraaide dingen spreken. Dat zijn de twee soorten. De vrede wolven zijn onwedergeboren mensen, maar die mannen die verdraaide dingen spreken niet. Dat zijn mensen die gewoon nog niet de gezonde leer verkondigen. Dus niet iedereen die leugens vertelt. Ik vandaag zag ik nog een voorbeeld van iemand die riep dat God mensen beter wil maken en ten alle tijde. Dat is natuurlijk een leugen. Maar is zo'n persoon dan gelijk om niet wedergeboren? Weet ik niet. Is niet zo. Maar hier gaat het over de synagoge van de Satan. Dus zij die zeggen dat ze godlovers zijn, Joden, maar ze zijn het niet. Ze lasteren toch immers de christenen. Ja? Nou, ik heb, omdat het over Joden gaat, heb ik ook nog wel even een belangrijk puntje over hoe moeten wij nou met het Joodse volk omgaan. Want daar is in evangelische kring ook zo ongelooflijk veel verwarring over. Daarom heb ik die 6 punten er even onder gezet. Hoe moet je nou als christen omgaan met het Joodse volk? Nou, punt 1. We gaan uiteraard niet mee met de antisemitische geest van deze tijd. Dat is logisch. 2. We moeten ze ook niet een speciale plaats geven. Zowel de Joodse ongelovigen niet als de gelovigen. Dat wordt ook veel gedaan. Er zit toch iets in onze natuur dat als er een Joodse gelovige is, dan vinden we het wel heel bijzonder. Hè? Als je zegt, vanavond komt een Joodse rabbijn spreken.
Dan kom ik niet.
Nee, jij niet. Maar je hebt een aanplakbiljet in de kerk, een kerk. Dirk-Jan Jansen spreekt morgenavond en donderdagavond een Joodse rabbijn. Daar zitten bij de Joodse rabbijn geheid meer mensen. Dat vinden ze interessant. Dat is toch boeiend. Maar Nico klopt niet. 3. De Heer danken dat er vandaag door de genade van God een overblijfsel naar de genade is. Romeinen 11 vers 5. Gelukkig zijn er ook Joden die tot de gemeente behoren. Maar ze behoren tot de gemeente. Dus ja, Messiaanse gemeente is allemaal leuk en aardig. Maar het is weer een onderscheid tussen heiden en Joodse geloof. Nee, ze behoren tot de gemeente van God. Dank u wel, Heer, dat er nog Joden zijn die tot bekering komen. 4. Ook weten dat het merendeel van Israël zal verloren gaan onder de tuchtende hand van de antichrist. 2/3 wordt uitgeroeid, zegt Zacharia hoofdstuk 13. Dus hun huidige staat moeten we niet onderschatten. Het zijn ook, nou komt het, zondaars zoals alle andere mensen. Ze hebben geen streepje voor bij God.
Nooit gehad.
Wat zeg je?
Nooit gehad.
Ja. Niet als het gaat om hun eeuwige weg. Nee, klopt. Mm-hmm. Nooit gehad.
Ze hebben verzaakt.
Zeg je?
Ze hebben verzaakt.
Ze hebben verzaakt, maar ja. Israël is natuurlijk een natuurlijk volk. Aan wie God allerlei voorrechten gaf. Maar ze hadden natuurlijk nooit vanwege hun Jood zijn een streepje voor bij hem. Want zijn hart gaat uit over de hele aarde om krachtig bij te staan wie het hart volkomen naar hem uitgaat. Dat staat 1 Kronieken 16 of zoiets ergens. Dus over de hele aarde. Maakt niet uit of je nou een Jood bent of niet. Als je niet gelooft ben je een zondaar. Als je wel gelooft ben je een rechtvaardig. Dat is de weg van God. 5. Weten dat Gods woord voor vandaag waar is. Alle hebben gezondigd. Er is geen onderscheid tussen de Jood en de Griek. Daarom moet ons hart ook uitgaan naar hun behoud. Je kunt wel heel druk zijn met alle Joden terugsturen naar Israël. Maar als ze niet behouden worden, heb je nog niks. Dus je moet ze het evangelie brengen. En het laatste punt is weten dat het gelovige deel straks alle beloften zal verkrijgen. Die God in het zijn woord aan hen heeft beloofd. Aan hen. Het land, de wet, Jeruzalem, de tempel, enzovoort. Matthijs.
Maar als 2/3 van de Joden uitgeroeid zullen worden, hoe zal het dan wel niet met de
wereld?
Mensen? Ja, met de wereld.
Nou, dat gaan we straks zien. Hè. De vraag is, als 2/3 van het Joodse volk wordt uitgeroeid, hoe zal het dan met de rest van de wereld gaan? Nou, we zullen straks zien dat eerst het 4e deel, dan het 3e deel, en dan de hele wereld onder de oordelen van God valt. Dus God begint in het klein, in het Romeinse Rijk, waar wij, dus de westerse wereld, daarvan zal eerst een 4e, dan een 3e deel sterven. En uiteindelijk zal de hele wereld, als die schalen worden uitgegoten, de plagen van God kennen. En er zullen zeer veel mensen omkomen, maar er zullen ook zeer veel mensen tot bekering komen, gelukkig. Ja? Dus dat is het, ja, André.
Nee, dat is op zich niet eens zoveel, want tegenwoordig van de week dat er maar 15 miljoen Joden op deze wereld zijn.
Ja.
Nog minder dan voor klopt. Alles wat er in Duitsland is gebeurd.
Ja, dus 15 miljoen.
Het is niet 2/3 daar veel van, maar op de wereldbevolking.
Ja, er zijn dus 15 miljoen, er zijn nu 15 miljoen Joden geteld. Ja. Nou, 2/3 is natuurlijk God zal dat 2/3 deel, wat dus wel achter de antichrist aan zal rennen, zal hij oordelen. Maar dat 1/3 deel zal hij louter in het vuur brengen en zullen zij aanschouwen. En ze zullen dan het land binnengaan en hun nakomelingen zullen enzovoort dat land tot in 1000 geslacht kunnen hebben en genieten en de zegeningen daarvan kennen. Ja? Dus we moeten wel een gezond beeld van over Israël. En als je in een gemeente bent en mensen zeggen we gaan bidden voor de vrede van Jeruzalem, denk altijd ja, wat houdt dat in dan? Bidden voor de vrede van Jeruzalem. Het is natuurlijk mooi. Maar is dat nu? Is dat straks? Moeten we dat nu dan doen? Moeten we juist bidden dat ze tot bekering komen? Ja. Wat doe je dat dan met de vrede voor Jeruzalem? Nou, whatever. Nog een puntje. Het christendom is verjoodst. Want zij die zeggen dat ze Joden zijn, hadden natuurlijk die invloeden daar in Smyrna. Ze waren synagogen van de Satan. Maar wat zien wij vandaag de dag? Vanaf het begin van het christendom, Paulus had zijn handen er vol aan, kwamen overal judaïstische leraren. En al die uiterlijke kenmerken van het jodendom kwamen de christelijke gemeente binnen. Dus priesters, leken, gewaden, gewone kleding, rituelen, noem het allemaal op. Ik heb het eronder geschreven. Ingewikkelde belijdenisgeschriften, kaarsjes branden, mystiek. Alles komt uit het jodendom. En de Rooms-Katholieke Kerk is één grote voortzetting van het jodendom. Uiterlijk altaren, beelden, wat?
Keppeltjes.
De paus is helemaal aangekleed met allerlei, een staf en een muts. En allemaal elementen die uit het jodendom komen, maar die niet christelijk zijn. Want een christen is iemand die alles in zijn geest, nou lekker, in zijn geest beleeft. Paulus zegt, God die ik in mijn geest dien. Weet je nog, Romeinen 1 vers 9. We hebben niks zichtbaars, niks.
Dat zie je hier ook in de kerk, precies hetzelfde.
Ja,
er
ja. Hetzelfde. Maar, is ja. En als wij samenkomen in onze...
Maar dat is, je zit dat nu zo te vertellen, hè? Maar waarom...
het dan niet zo gedaan zoals je nu zegt?
Waarom wordt het?
Waarom wordt het dan niet zo gedaan zoals je nu zegt? Waarom zitten al die kerken gewoon vol met dominees en...
Nou, heb ik eronder gezet. Kijk maar, dat vond ik een hele wijze zin, heb ik niet van mezelf. Ik heb heel veel dingen niet van mezelf. Er staat... Dit alles is aangenamer voor het religieuze vlees dan geloof in een onzichtbare Heer. Een aardse religie is nu eenmaal veel aantrekkelijker voor ons natuurlijke vlees dan een hemelse wandel.
Ja, maar dan kom je toch gelijk in conflict op het moment dat je het woord gaat lezen.
Die mensen niet?
Kerken zitten vol met duizenden zogenaamde christelijke mensen. Ja. Maar ze leven zelf niet naar het woord.
Nee, ik was er ook ooit zo een. Hoe kan dat? Verblind. En Paulus zegt, als ik dan nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Want dan is immers het struikelblok van het kruis ontnomen. Galaten 5 vers 11, hè? Ja?
Er zegt 2 Korinthe 3 dat die doek nogthans over de schriften
ligt. Ja, dat is inderdaad, als het gaat om Israël... ze zien dus inderdaad niet, als de schrift wordt gelezen, de genade van God. Ze zien de wet.
Ja, dat is over de wet gaat dat.
Ja, klopt. Ja. Dat zit wel je hebt wel een beetje gelijk, hè? Want 2 Korinthe 3 gaat dan over het verbond van de dood, van de wet en het verbond van de geest. Maar die kerkelijke mensen hebben natuurlijk om te beginnen al heel vaak geen leven uit God. En leven uit God is, ik heb voedsel nodig. Want leven vraagt om voedsel. Het voedsel is het woord. En als wij hier zeggen, ja, wat er staat geschreven is waar, dan is dat heel logisch voor ons, maar voor hun niet. Zij zeggen gewoon, die dominee, wat hij zegt, dat klopt. En wat de kerk zegt, dat klopt.
Ja, dat stuk vlees is hun voedsel.
Ja, de kwakkels, hè.
Kwakkels.
Ik was laatst bij mijn ouders, ze zeggen, ja, we hebben zo'n fijne dominee, hij is homoseksueel, hij is getrouwd met een man, maar hij brengt wel het woord. Dus toen dacht ik bij mezelf, welk woord in hemelsnaam dan? Ja, toch? Nee, maar zij zeggen gewoon, zij denken niet vanuit er staat geschreven, hè, wat de Heer zegt, als een man geslachts of gemeenschap heeft met een man, zoals met een vrouw, het is hem een gruwel, enzovoort. Nee, dat bestaat voor hen niet. Die norm is er niet. Dus ja, wat moet je dan? Dan kun je wel praten over de schrift, maar heeft geen zin.
Als die doek niet van je hoofd valt, zul je het koninkrijk de hemelen niet
beërven. Ja, als die doek niet van je hoofd valt...
Ja, zo, want het is... Ja. 2 Korinthe 3, 2 Korinthe 4, dan vers 3, daar staat het.
Toch? Ja, nou zoek hem maar op.
Niet van je hoofd valt, dan zoiets is het.
Dan. Ja, dan je... hij wordt weggenomen in de Heer, staat er, in Christus. Maar als je niet opnieuw geboren bent, kun je het koninkrijk van God ook niet binnengaan, of niet zien. Kijk, het hele punt is, zijn wij bereid om ons te onderwerpen aan het woord van God? En dan natuurlijk in de context van de gemeente. Want wij leven vandaag in de tijd van de gemeente. Niet in de tijd van Israël. Dus dan moet je niet gaan zeggen, jij loopt zeker dan ook niet in vrouwenkleren, mannenkleren. Dan gaan ze dat soort dingen uit Leviticus toepassen op jou. Maar jij staat niet onder de wet van de Sinaï. Nee, ik hoef ook niet als ik mijn graanoogst die heb ik niet eens. Maar dat ik dan de randjes laat liggen. Want ik sta niet onder die wet. Dat heeft voor ons alles een geestelijke betekenis. Ja?
Amen.
Nou, wat is christendom? Christendom is, wij komen bij elkaar als broeders en zusters. Niemand van ons staat boven de ander. Er is niemand die zich uiterlijk anders kleedt dan de ander, omdat hij toevallig een plek of een positie heeft. Wij zijn allemaal geroepen rondom de Heer Jezus. Wij doen ons best... door de Heilige Geest geleid om hem de eer te geven. En als de Geest van God de leiding heeft, dan hebben er dus 2 of 3 mensen wat te zeggen. De vrouwen mogen dat niet in het publieke leven, in het publieke sfeer. Sorry. En er is gezamenlijke maaltijd van de Heer. Dat is christendom. In andere momenten kom je samen om het woord te lezen of om te bidden. Maar er is geen Joods element te vinden in het christendom zoals God het bedoeld heeft. Alles geestelijk, alles. Ja? We zijn alle zonen van God. En geen slaven. Moet even opschieten, we zijn nog maar bij vers 10. Ja, oh, André.
Maar we moeten wel oppassen dat we die dingen die we wel moeten doen, niet tot wet maken.
Amen. We moeten wel ervoor oppassen dat we dingen die we wel doen, niet tot wet maken. Dat is de mens, hè. Zelfs de geestelijke dingen maken we dan weer tot een wet. Maar om het dynamisch te houden en fris, moeten we leren wat het kruis is. Het kruis rekent af met onze oude natuur. Ik mag niet leven vanuit die natuur, ook niet in de samenkomst. Nou, dat is een onderwerp voor een heel ander moment. Maar we gaan even naar vers 10. Vrees niets van wat u zult lijden. De wereld is in voortdurende angst. Beste broeders en zusters, vandaag COVID-19, er worden cijfers gepubliceerd. Nou, ik was vandaag bij mijn ouders, met Ilona. We hebben eindelijk een beetje ingang gekregen in hun angst. Ja, maar er gaan zoveel mensen dood. Ja, maar heb je die lijken gezien in Brazilië? Ja, maar als ik het nog een keer krijg, enzovoort. Angst, 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 angst. Vrees niets. De Heer Jezus spreekt hier over de dood. Ze kregen de marteldood, die mensen. Ik denk dat ik heel bang zou zijn als ik zou weten dat ik de volgende dag op de brandstapel zou moeten. Ik noem maar wat, dat is toch verschrikkelijk. Vrees niets, zegt de Heer Jezus. Maar de wereld is altijd in angst. In de jaren 60 was het de bom, de atoombom. Toen was het de zure regen, nu is het weer het klimaat. Toen was het weer COVID. Op de een of andere wijze houdt onze overheid ons altijd een angst boven ons hoofd. En als we niet dit doen en dat doen, onze afval scheiden en over 30 jaar hebben onze kinderen geen bossen meer, de zeespiegel stijgt, bang, bang, bang.
Ja, maar dat is toch ook wat de maffia doet.
Ja.
Ze creëren problemen en ze hebben ook een oplossing.
Ja, dat klopt, ja. Ja, dat klopt. Maar wij als gelovigen, broeders en zusters, hebben met hele andere problemen te maken. Wij hebben te maken met een aanval op het getuigenis van onze Heer in ons leven. En COVID wordt door de Satan ook gebruikt om ons daarvan af te trekken. Dat moet je gaan zien. Onze gemeente uit elkaar te scheuren. Nou, en dan moet je natuurlijk niet heel, met een heel emotionele kop in die discussie gaan zitten in je gemeente. Maar je moet daar een wijze, biddende weg in zoeken. Wees in niets bezorgd, maar laat in alles door geloof en smeking met dankzegging uw verlangens bekend worden bij God. Dat is Filippenzen, hè? 4 vers 6. Waarom hoeven wij niks te vrezen? Want hij zit aan Gods rechterhand. Hij heeft alles in zijn macht. Hij is de eerste en de laatste. Hij weet alles in ons leven. Elke dag van ons leven is geteld. Hij weet onze hoe zeg je dat? Onze dagen. Ik bedoel, hebben wij nog wat te vrezen dan? Dat zou ik zo fijn vinden als dat van ons af zou stralen. Ik ga ook niet meer, ik zeg dat hier.
Zeg maar. Zeg het maar. Zeg het maar.
Ik ga dus ook niet meer met een mondkap de winkel in. Ik doe het niet meer. Nee, sorry, ik niet dat mensen die dit horen dat moeten gaan doen. Maar ik wil niet die symbool van angst uitdraag. En ik zie dat er meer mensen zijn die dat niet doen. Ik wil niet lastig zijn of.
Ik spreek je er wel op aan.
Krijg het niet voor elkaar. Ja, doe je het ook niet?
Ja, ik ook niet, maar ik kreeg hele boze blikken en zo. En het was grappig, degene die nu daar geen mondkap is, net als die motorreis, weet je?
Ja.
Ik begrijp hem, ja.
Nee, maar het is een symbool van onderdrukking, van angst, van. We worden allemaal herinnerd aan er is iets ergs, maar vrees niet. En dit gaat notabene nog niet eens over COVID, maar dit gaat over de marteldood, mensen. Deze mensen werden voortdurend gedood als slachtschapen, Romeinen 8. Ze lieten zich voor het doden weer dopen, 1 Korinthe 15. Zo ging dat in die tijd. Echt waar.
Ja, want wat betekent dat voor de doden zich dopen?
Nou, er werden een aantal mensen werden gedood om hun geloof en er stond gelijk een nieuw galjoen of garnizoen op. Zegt van, nou, maar wij nemen hun plaats in. We laten ons dopen, we volgen de Heer Jezus. We zijn niet bang. Dat is wat het betekent. Ja? Als we onze ogen op de omstandigheden richten, worden we onrustig. Als we onze ogen op hem richten, weten wie hij is. Daar gaat het om. Dan zijn we gewoon kalm. De duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u op de proef gesteld wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Nou, Openbaring 13 vers 10 staat, als iemand in de gevangenis leidt, dan gaat hij in de gevangenis. Als iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij met het zwaard worden gedood. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. Jongens, wat staat hier? En dan hebben wij in Nederland mensen, kereltjes van 30, die hele zalen vol, zogenaamd met de Bijbel in de hand, gaan zeggen dat jij, als jij maar genoeg geloof hebt, dan ben je gezond. Dan gaat God jouw leven zegenen. Dan heb je welvaart. Kijk dan wat er staat. Dan worden mensen gedood om hun geloof met het zwaard. Houdt de Heere God het niet tegen? Nee. Want hier blijkt de volharding uit. Het geloof van de heiligen. En die tekst eronder. Hè, wees nuchter. Waakt. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. Want eerst waren die Joden er. Die hen gingen lasteren. Toen waren er weer de gevangenissen. En de duivel gaat maar door. Op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Weersta hem standvastig in het geloof. Mooi is dat, hè? Daar u weet dat hetzelfde lijden aan uw broederschap in de wereld zich voltrekt. Het feit dat zij ons haten en lasteren de godsdienstige wereld betekent dat wij bij hem horen. Nou, die 10 dagen, die heb ik al genoemd, hè. Er waren 10 keizers en de laatste keizer, Diocletianus, die had een vervolging van 10 jaar. En het Romeinse Rijk, wat toen de christenen vervolgde mensen, is nu aan het herleven. Het vierde dier uit Daniel 7 vers 7. Het eerste beest uit de zee. Wat denk je dat het Romeinse Rijk met de gelovigen gaat doen dan? Wat deden ze toen met de gelovigen? Wat gaan ze nu met de gelovigen doen? Jij mag straks niet meer daarheen. Jij mag niet meer daarheen. Op het nieuws hoor ik al, de fundamentalistische gereformeerden, die willen zich allemaal niet laten inenten. Dus die moeten we maar eens gaan aanpakken. Dat hoor je gewoon op het nieuws, hè? Ja. Wat zeg je? De Bijbelbelt
is
heel
laag.
De
Bijbelbelt,
ja.
Terwijl er in Urk eigenlijk helemaal niks, geen probleem is, hè?
Nee. Nee, natuurlijk niet.
Op Urk.
Ja, op Urk. Ja, heel goed, ja. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. De kroon van het leven is bedoeld voor hen die in hun leven, ondanks tegenslagen, trouw blijven aan de Heer Jezus. Ja? Want Jacobus 1 vers 12 zegt, gelukkig is de man die de verzoeking verdraagt. Want beproefd geworden zal hij de kroon van het leven ontvangen. Die hij beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Mooi is dat, hè? Nou, dan sluiten we af. Wie een oor heeft, laat hij horen wat de geest op de gemeente zegt. De geest zegt vanavond tegen ons. Zoals die vorige keer zei, heb je nog mij lief? Vanavond zegt hij, heb je om mijn naam te lijden? Weet dat ik, de eerste en de laatste, jou de kroon van het leven ga geven. Vol hart. Nou ja, Nico, ik ben ooit langs jouw huis gereden. In Gorinchem. Ik denk dat jij wel wat voor je kiezen hebt gekregen af en toe, of niet?
Hè? Wat
zeg je nou? Ik denk dat jij wel eens wat voor je kiezen hebt gekregen, of niet?
Nou, valt wel mee.
Valt wel mee? Omdat jij nogal vrij expliciet duidelijk maakt waarvoor je staat.
De bord hebben we een keer meegenomen. Een heel verder hebben ze zelfs in de slot gevoerd. Ja, toen heb ik ze maar in 2 kroon beton gestort en dan trekken ze niet meer uit. Ze hebben ze een keer in de brand willen steken, dat is niet gelukt, hè?
Nee, dat heb je verteld, ja.
De fles benzine lag van naar boven, de wasmachine.
Ja.
En hij was zwart geblakerd, maar niet verbrand, hè?
Nee. Ja, maar ik bedoel...
Ja, inderdaad,
ja. Nee, maar voor ons allemaal geldt... Ik denk dat wij in de komende tijd het best wel lastig kunnen gaan krijgen. Als jij vanwege je geloof, vanwege gewoon je principes zegt van ik ga gewoon niet mee met deze gekte. Dan gaan wij het lastig krijgen. En de vraag is, als we dit echt voor de Heer doen, zijn we dan nog bang, bevreesd? Nee.
Ik heb ook een kruis weg. Een kruis op een pad, zo'n heel groot kruis.
En dat weet ik.
En er is er altijd één bij, die komt voorbij en die spuugt erop.
Ja, spuugt hij erop? Ja. Een aanstoot. Ja. Nog 1 dingetje, mensen, want... Wie overwint zal geenszins van de tweede dood schade lijden. Nou, geen enkele gelovige zal in de tweede dood komen. Maar hier is het speciaal bedoeld als een bemoediging voor hen die lijden. Ik heb niet zoveel tijd meer, maar de tweede dood is de hel. De eerste dood is de fysieke dood. Iedereen ondergaat die, behalve zij die levend worden opgenomen. Maar voor de bangen, ongelovigen, vervoerlijken, moordenaars, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is de poel die van zwavel, vuur en zwavel brandt, is de tweede dood. Ja? Eeuwige dood, gescheiden van God.
Dat is toch een
tekst
uit
Timotheus? Welke? Nee, dat is Openbaring 21, vers 8.
Oh, dat staat ook in Timotheus, volgens mij.
Klopt.
De wet.
Ja.
Niet.
Ja, klopt. Maar de eeuwige, de tweede dood staat alleen maar in Openbaring. Zo letterlijk. Nou, ik heb dus niet zoveel tijd meer. Ik wil nog even iets gaan uitleggen over dat opstaan. Iedereen zijn eigen rangorde, maar dat mag je thuis lezen. En dat stukje uit Openbaring 20, vers 12 tot en met 15, dat laat ik ook maar even rusten, over de doden die geoordeeld worden aan het einde van het duizendjarig rijk. Dat zijn allemaal ongelovige doden. Want de gelovigen zijn allemaal opgenomen voor de grote verdrukking, een aantal mensen ook in de grote verdrukking en een aantal ook wat later, maar de gemeente voor. Dat heb ik in al mijn andere onderwijs uitgelegd. De poel van het vuur, dus het laatste wat ik zeg, is eigenlijk bereid voor de engelen, voor de duivel en zijn engelen, maar er zijn ook mensen die daar helaas in terechtkomen. De eeuwige straf, het geween en het tandengeknars, de buitenste duisternis. Ja? Maar voor ons is een heerlijkheid weggelegd. En als je dan bij jezelf denkt, ja, maar hoe kun je nou ooit in de heerlijkheid zijn terwijl de mensen in de hel zitten? Wat is dat nou voor heerlijkheid? Nou, daarvan zeg ik, wij zullen dan ten volle de gerechtigheid van God kennen, want hij is licht. En we zullen daar ook dan ten volle mee instemmen, want God is licht en liefde en hij zal ieder geven het deel wat hem of haar toekomt, naar zijn rechtvaardige oordeel. En daar zullen wij dan ook helemaal geen moeite mee hebben. Sterker nog, het feit dat de mensen verloren gaan is ook tot glorie van zijn naam. Klinkt een beetje gek hoor, maar dat kun je lezen in Spreuken 15. Hij heeft de goddeloze gemaakt voor zijn eer. Dat is ook zo. Ja? Nou, dat is allemaal een beetje moeilijk. Maar goed, we zijn door de tijd heen. Ik kan er ook niks aan doen. Volgende keer gaan we weer verder.